Meer dan genoeg. Daar hebben we al over gezongen. Elke dag krijgt een bedelaar 10 euro van een voorbijganger. En dat gaat jarenlang zo door. Sommigen van ons zouden zo'n bedelaar willen zijn. Elke dag een tientje. Niet zo gek. Maar op een dag krijgt hij maar 7,5 euro. En dan denkt die bedelaar, ja, het is geen tientje, maar goed. Het is in ieder geval goed genoeg. Mooi bedrag. Een jaar later krijgt diezelfde bedelaar nog maar 5 euro per dag. En dan denkt hij, ja, hoe zou dat komen? Dus hij spreekt de voorbijganger aan en hij zegt, meneer, hoe komt het nou dat ik nu maar 5 euro krijg? Zegt de man, vorig jaar ging mijn zoon studeren en dat kost geld. En dit jaar is mijn dochter naar de universiteit gegaan. U begrijpt, dat kost geld. En die bedelaar vraagt een beetje benauwd, hoeveel kinderen heeft u? Zegt de man, 4 schatten van kinderen. En heel vertwijfeld vraagt de bedelaar, u laat die toch niet allemaal op mijn kosten studeren? Geven en ontvangen. Waar heb je als mens of waar heb je als medemens recht op? Daar gaat het om. Jezus gaf de mensheid wat hij het meest nodig had. Liefde. En daar zat alles in. En hij vervulde dat zelfs. Hij vervulde zelf wat hij de mensen ook opdroeg. Liefhebben. Je vijand liefhebben. En zelfs bidden voor wie je vervolgen. En hij zei dat zelfs op het kruis, toen hij tegen die misdadiger zei, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is heel wat meer dan je naaste liefhebben. Of voor je vijand bidden. Dat is je huis, je hart openstellen voor iemand die er in de maatschappij niet meer toe doet. Of niet toe doet. En vanaf het begin van zijn optreden heeft Jezus tot aan zijn laatste ademtocht datzelfde opgedragen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief, bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. En die boodschap lezen we in de hele schrift eigenlijk. Maar juist ook in het Nieuwe Testament. De 4 evangeliën, de 4 schrijvers van de evangeliën, hebben dat op meerdere plaatsen neergezet. De schrijvers van de brieven hebben dat heel intensief neergezet en aangestipt. En gelovigen hebben daarop gereageerd, met als gevolg dat wij ook nog hier zijn. En zelfs hier zijn. En zo kan de apostel Paulus nog schrijven, u blinkt uit in alles, in geloof, in kennis, in welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt, blink dus ook uit in dit goede werk. En Paulus mag dan wel schrijven aan de mensen in Korinthe, aan de gelovigen in Korinthië, maar dan heb ik zo'n beetje het gevoel, hij schrijft ook aan ons. U blinkt uit in alles. Niet in aantal, maar u blinkt uit in alles. Menigeen onder ons heeft een sterk geloof in God die alles kan. Een aantal van ons heeft een gedegen kennis van Gods woord. En sommigen hebben kennis van de mens en van zijn psyche. En hoe je daarmee om moet gaan. En weer anderen zijn welsprekend. Of aansprekend, kan misschien ook. En de meeste van ons kunnen wel ingezet worden op elk gebied. Koffiedienst, kostendienst, afwassen, opruimen. Stoelendienst hebben we niet meer nodig, maar zorgen voor een koekje bij de koffie. Zoiets. En sommigen tonen hun liefde in goede zorg aan anderen. Of misschien wel goede zorg hier, kan ook. Waarom moet Paulus ons dan zo nodig aanmoedigen tot uitblinken in dit goede werk? Wat is anders het goede werk, anders dan de opsomming die hij al gegeven heeft? Dat gelovigen zo geweldig zijn, U blinkt in alles uit. Nou, kan het nog meer? Wat heeft dat te maken met liefhebben in dit goede werk? Waartoe Jezus en de evangelisten en de apostelen en de briefschrijvers ons aanmoedigen. Het gaat om geven met voorbedachte raden. Dat heeft God ook gedaan. Vanaf het begin. En Paulus zegt dat eigenlijk, dat dit goede werk, hij doelt op een collecte. Ja, die hebben we net gehad. Maar een collecte voor de heiligen. Hij wil dat de gelovigen in Korinthe hun gaven alvast klaarleggen. En niet op het laatste moment in hun buidel tasten, de collectezak voor je neus komt en dan denk je, oh, er zit nog maar een heel klein beetje in. Dan is je collecteaandeel geen goed werk, maar een jodenfooi, zoals wij vroeger thuis zeiden. Een fooi. En om zijn betoog voor zo'n ruimhartige collecte aanzet te geven, kracht bij te zetten, zegt hij, eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent om dat te doen. Om mee te doen. Het mag niet zo zijn, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd, u in deze zaak sparen. Daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft worden bijeengeschraapt wanneer ik kom, maar als een gulle gave klaar ligt. Dat is iets anders. Wel een hele uiteenzetting. Hij zegt, eigenlijk hoef ik u niet te schrijven. En ik weet het wel, u ook wel, in onze gemeente wordt bij de zendingscollecte toch wel ruimhartig gegeven. Redelijk. Ik weet niet of het echt ruimhartig is, maar wel redelijk. Maar er zijn nog altijd noden die onze broeders en zusters ons schrijven en die boven de giften uitgaan. De noden zijn groter dan de opbrengst in onze collecte. En misschien vergaat het u hetzelfde als met mij. Wij verteren meer voor onszelf dan dat we geven voor de zending. Het jaarbudget voor de zending is in de afgelopen jaren van 10% naar 5% gegaan. Dat is wel een teken dat we voor onszelf meer verteren dan dat we weggeven. Hoe het komt, vraag het mij niet. Maar wij hebben dus ook wel nodig, dat Paulus zegt, ons aan te sporen tot dit goede werk. Maar hij weet ook dat het niet zo makkelijk is om iets op te geven waarvan je denkt dat je er recht op hebt. Geen 10 euro, geen 7,5, maar 5 omdat er een paar kinderen moeten studeren. Hoe voeg je je geld in Gods plan in? Mag je je kinderen iets minder laten geven, studeren, hebben dan iemand die niets heeft? Kun je over nadenken. We hebben het wel nodig. We geven niet makkelijk op waaraan we gehecht zijn. Denk eens aan de hype op dit moment. Ik vond het wel heel leuk. Wij hebben het over hamsteren. Er wordt ontzettend veel gehamsterd. En als closetpapier op is, dan neem je vochtdeppers. Alsof je die door de wc kunt spoelen. Mensen hebben daar niet over nagedacht. Maar over een paar weken is er heel veel werk voor handwerklieden die de toiletpijpjes en riolen moeten schoonmaken vanwege de vochtdeppers die daar niet in passen. Als het al nodig is. Maar vanuit de Filipijnen kreeg ik van een vriendin een fotootje ook over hun lege schappen in de winkel. En die zei in hun taal, maar het werd vertaald, over panic shopping, paniekwinkelen. Hoeveel paniek hebben we? We geven niet makkelijk iets op waarvan we denken dat we het nodig hebben. Waarvan we denken dat we het misschien nodig hebben. Dat is geven toch met voorbedachte raden. En dan schrijft Paulus aan Timotheus, voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof een grote winst. Niet het toiletpapier, maar het geloof is een grote winst. En wij hebben niets uit deze wereld meegebracht en we kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Ik dacht altijd vroeger, we hebben voedsel en onderdak. Maar er staat dek en er bedoelde ze, wordt bedoeld kleding mee. Dan heb je nog geen onderdak. Maar als je voedsel en kleren hebt, moet je daar tevreden mee zijn. Ik moet er wel eens over nadenken, want ik wil graag nog wat meer. En straks krijg ik ook meer. Daar staat een bosje bloemen en bosje. Dat was voor mij bestemd. Dus ik denk, oeh, wat heerlijk. Meer dan kleding nog. Ja, zo merk je wel hoe je als mens in elkaar zit. Altijd meer. Maar als hij dat dan zegt, Paulus tegen Timotheus, je hebt voedsel en kleren, wees daar dan tevreden mee. Dan herinnert hij ons er ook wel meteen aan, en dat komt na de tekst over de collecte, dat God ons eigenlijk altijd al het andere rijkelijk geeft. Meer dan genoeg. Want in die tekst over de collecte volgt dit. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten ruimschoots kunt... voldoende hebt voor uzelf. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Voor altijd. En ik heb de tekst al een keertje gelezen in de gebedsbijeenkomst. Maar ik dacht ook, ik lees er zo makkelijk overheen. Anderen misschien ook. Lees eens goed. God heeft de macht. En we hebben het gezongen over het heelal. Over de schepping, over de natuur, over de mens zoals wij zijn. Dan heb ik het nog niet over die grote verscheidenheid aan dieren enzovoort. En planten. Kijk eens hoe hij door de eeuwen heen en door de eeuwigheid heen alles in stand houdt. Ik ben wel bijna dagelijks in het bos, 1 of 2 keer. En ik zie dat, hoe het weer komt, hoe het gesnoeid wordt, maar hoe het weer komt. En dan verbaas ik me zo over alles wat er is. En wat zie ik eigenlijk nog maar weinig. En dan denk ik, alles houdt God in stand. En het is een afschaduwing van zijn macht. Gods macht. En al datgene wat er is, houdt hij niet voor zichzelf. En dan staat er, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Je hoeft niet van paddenstoelen en van bloemetjes en van beestjes en van bijtjes te houden. Maar God overstelpt je met al zijn gaven. En dan zegt Paulus ook nog, je bent naakt geboren. En je zult ook naakt heen gaan, maar God overstelpt je met zijn gaven. Hij is er altijd en zijn macht duurt ook eeuwig. En zo duren ook zijn overstelpende gaven eeuwig. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende hebt voor uzelf. Eerst ik en dan de anderen, maar het staat hier wel zo. God geeft je alles overstelpend, zodat je altijd en in alle opzichten voldoende hebt voor jezelf. Je hoeft niet te hamsteren alsof je iets tekort zou komen. Geen paniek winkelen. Maar zodra je je ziel, geest en lichaam opent voor God, zorgt hij ervoor dat je niets tekort komt. Natuurlijk leven we in deze wereld met al zijn beperkingen, met al zijn tekortkomingen, met zijn eindigheid. Maar als je je opent voor God, zorgt hij ervoor dat je niets tekort komt. En als je denkt dat je hier iets tekort komt, dan wordt het straks meer dan overvloedig aangevuld. Heb je geen besef meer van wat je tekort gekomen bent. Grootser is dat je meer dan voldoende overhoudt. En nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. En in het Grieks is het woord wat gebruikt wordt voor hij overstelpt je met zijn goede gaven, hetzelfde woord als hier, zodat je nog overstelpend kunt bijdragen. Dat staat er eigenlijk, ruimschoots is ook wel mooi, maar overstelpend is toch iets, geeft toch iets meer aan. Aan allerlei goed werk. En dat goede werk is hier niet bedoeld de koffie of het koekje bij de koffie. Goed, het woord weerspiegelt kracht, aanzien, rijkdom en dapper. Zoals God is, Zo zegt hij, dat is dit goede. En dat goede werk. Wat dat werk heeft te maken met de daden, met de handelingen die weerspiegelen dat God de schepping maakt en in stand houdt. Dat is het goede werk. En als Paulus dan hier zegt van, hè, dan moet je ook nog over of uitblinken in dit goede werk, dan bedoelt hij, het heeft te maken met Gods hart. Je moet ook de schepping in stand houden zoals hij dat doet en deed, de mens tot zijn doel laten komen, tot zijn doel laten komen. Overstelpend goed doel. Een overstelpende liefde. En dan staat die hele tekst dat God bij de macht heeft om je te overstelpen met zijn gaven. Zodat jij altijd in alle opzichten voldoende hebt. Voor jezelf. En dan hou je overstelpend veel over om goed werk te doen. En dat goede werk, dat is precies wat God wil. Heiligen en hun werk in de verspreiding van het goede nieuws ondersteunen. Elke week bidden we voor de zendelingen en het is fijn dat we een paar keer per jaar een zendingscollecte hebben. Maar er is meer. Er kan ook meer. En ik betrek het maar op mezelf dat ik denk, ik wil eigenlijk dit kopen. Heb ik het nodig? Ja, ik vind het prettig om te hebben. Voor een moment, misschien voor twee momenten. Is het noodzakelijk? Of kan ik daar misschien bijdragen aan wat God bedoeld heeft? Meer. Overstelpend meer. En hoe blij ben je dan als je te horen krijgt dat jou iets meer, niet aan een kledingstuk of iets dergelijks wat je wilt, maar dat het meer is geworden en geïnvesteerd is in mensen die tot geloof komen of die opgebouwd worden, of die misschien medische hulp kunnen krijgen, wat ze voor die tijd niet kregen. Ik denk, als we die heerlijke toezeggingen uit het tekstgedeelte, dat God zijn machtig is om je te overstelpen, als je dat toe-eigent en daarna gaat handelen, dan denk ik dat ook dat in onze gemeente die zendingsbijdragen weer verhoogd zouden kunnen worden. Want ons aandeel is dan ook overstelpend goed. Overstelpend goed werk. En wij komen nooit tekort. Nooit. Dat is het. Maar neem het mee. 2 Korinthe 9 vers 8. En als je het niet meer weet en als je misschien denkt dat je tekort komt, hang je dan, bind je dan op deze tekst. En je mag onze Heer er ook wel aan herinneren. Het staat er en hij heeft het nooit teruggenomen. Hij zal het doen tot het einde. En ik heb nu iets van u nodig. Misschien maakt hij je dan ook wel duidelijk dat je het niet nodig hebt. Dat hij iets anders voor je heeft. Dat kan natuurlijk ook. Heel veel. We moeten erover nadenken. Het is maar heel kort. Maar het is een aanmoediging. En als Paulus dan spreekt over die collecte voor de heiligen, dan komt hij met die tekst. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En overstelpend kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Niet beperkt tot 1 klein dingetje of tot 1 groot ding, tot meerdere dingen. Denk erover na, juist in deze tijd, zou ik zeggen. Nu er zoveel niet mag en nu er zoveel niet kan, kun je eens nadenken over hoe overstelpend Gods goedheid dan voor ons is. Voor jou is, voor mij is.